Ja, het is weer twee weken of drie weken geleden dat we met de Timotheusbrief bezig waren. Maar we pakken de draad weer op in 2 Timotheus hoofdstuk 1, vers 11 tot en met 18. 2 Timotheus hoofdstuk 1, vers 11 tot en met 18. En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. En om die reden draag ik ook dit lijden. En ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is, hetgeen hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag. Neem tot voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat u is toevertrouwd. Dit weet gij, dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd, onder andere Phygelus en Hermogenes. De Heere bewijzen barmhartigheid aan het huis van Onesiphorus, daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet heeft geschaamd. Integendeel, toen hij te Rome gekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en mij ook gevonden. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid bij de Heere vinden op die dag. En hoeveel goede diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet gij zelf het best. Tot zover dit stukje, waar we kunnen lezen dat Paulus aangesteld is. Aangesteld is door, ja, dat staat in vers 11, ik ben daartoe aangesteld. Hij is niet aangesteld door een of andere raad van een kerk of zo, maar hij is aangesteld door de Heer Jezus zelf. En u weet waarschijnlijk allemaal wel wanneer dat gebeurde. Toen hij op weg was naar Damascus, toen heeft hij de Jezus ontmoet. En toen heeft Paulus, toen nog Saulus, aan de Jezus gevraagd: wat wilt gij dat ik doen zal? Wat moet ik doen? En toen heeft de Jezus hem duidelijk gemaakt dat hij een verkondiger zal worden van het evangelie. Een verkondiger voor heidenen, voor het Joodse volk en voor het huis van de koning. Hij zal verkondiger zijn. De Heer Jezus heeft hem zelf aangesteld. En dan staat hier, hij heeft hem aangesteld als verkondiger, als apostel en als leraar. Nou, u zult misschien zeggen, ja, dat is allemaal hetzelfde. Nou, ik denk als het allemaal hetzelfde zou zijn, dan zou er maar één ding staan. Ik denk dat hier drie verschillende termen gebruikt worden. Verkondiger, hij is als verkondiger aangesteld en verkondiger betekent letterlijk, de letterlijke vertaling hier is als een heraut. Als een gewoon te proclameren. Het bekendmaken. Dat is de roeping van Paulus. Paulus probeerde op allerlei manieren, of het nu in Jeruzalem was, of het nu in Antiochië was, of in welke plaats dan ook, in Athene bijvoorbeeld. Hij was gesteld tot een heraut. Gezonden door de koning, met andere, hè, dus het bekend maken. En nou, wat maakt hij dan bekend? Dat staat in het vers hiervoor, in het 10e vers. Daar wordt het evangelie, als het ware in een notendop samengevat. Dat evangelie wat ja, in twee, misschien in drie dingen zo naar voren komt. In dat 10e vers, daar staat dat Jezus gekomen is. Hij is verschenen. Nou, daar zullen we met de kerst natuurlijk over nadenken, dat hij gekomen is. Maar waarom? Als onze heiland, Christus Jezus. En dan staat er dat hij twee dingen gedaan heeft, die a, de dood van zijn kracht heeft beroofd. Dat is de ene. En het tweede, hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Dit is de kern van het evangelie. Dat er iemand is die de dood van zijn kracht beroofd heeft. Wat is het gevolg van de dood? Het gevolg van de dood is dat we slaaf worden. Het gevolg van de dood is dat we gescheiden zijn van God. Het gevolg van de dood is dat we eeuwig verloren gaan. Dat we geen hoop meer hebben. Dat we, ja, dat is de kracht van de dood. En hij heeft de kracht van de dood teniet gedaan. En hij heeft onvergankelijk leven. Eeuwig leven heeft hij gebracht door zijn opstanding. En dat is de kern van het evangelie. Dat je mensen mag vertellen van, heeft de dood bij jou het laatste woord in jouw leven? Dat hoeft niet, want de dood is overwonnen. En ken je dat onvergankelijke leven? Dat nieuwe leven, dat eeuwig leven wat wij in Christus Jezus ontvangen hebben. Nou, dit wilde hij overal bekendmaken. Dat heeft hem zo gegrepen dat... daarom zegt Paulus, ik ben daartoe aangezet als een heraut. Ik moet dat bekendmaken. Ten tweede, hij is aangesteld als een apostel. En een apostel, nou, daar weet u iets van, dat heeft te maken met een stukje gezag. Hij heeft het gezag van de apostel. En als apostel heeft hij niet alleen het evangelie bekendgemaakt, maar dat evangelie leidde ertoe dat het fundament van de kerk gelegd werd. En dat was met name zijn apostelschap. Hij zegt dan ook later, als een kundig bouwmeester heb ik het fundament van de gemeente gelegd. Het bekendmaken van het evangelie kan ook nooit losstaan van het vormen van een gemeente. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou ja, ik geloof al, maar daar heb ik geen kerk voor nodig. Ik geloof wel, maar gewoon in mijn uppie. En daar heb ik helemaal geen kerk voor nodig. Dat zie je de laatste tijd ook steeds meer gebeuren. Een kerk, dat hoeft niet. En toch zie je hier dat Paulus zegt, ik ben als een kundig bouwmeester, heb ik het fundament voor de kerk gelegd. En dat is Gods bedoeling, dat we niet alleen het evangelie horen en daar antwoord op geven, maar dat we ook gevoegd worden. En dat staat dan in Handelingen 2. Toen de eerste mensen tot geloof kwamen, ze werden direct toegevoegd tot de gemeente. En dat was Paulus, de apostel, als fundamentlegger van de gemeente. En als derde, je ziet het eigenlijk steeds meer naar binnen komen. Eerst een wijde verkondiging. Dat vormt tot de vorming, de fundamentlegging van de gemeente. En als die gemeente er is, dan is Paulus ook de leraar in de gemeente. Zie je dat gebeuren? Eerst dat heraut zijn, dan het fundament voor de kerk. En dan in de kerk is Paulus dan ook een leraar. U kunt dat onder andere vinden, misschien wel goed om dat even op te slaan in Handelingen, hoofdstuk 13. Daar wordt Saulus voor het eerst genoemd in zijn positie in de kerk. En daar staat in Handelingen 13 vers 1, Handelingen 13 vers 1, daar staat, nu waren er te Antiochië, daar heeft, ik weet niet of u die geschiedenis een beetje kent, maar op een gegeven moment was Barnabas daar in Antiochië en dat was een geweldige opwekking. En toen dacht Barnabas op een gegeven moment aan Saulus, die hij toch ontmoet had daar in Jeruzalem. En toen is Barnabas in zijn uppie naar Tarsus gegaan op zoek naar Saulus. En hoe hij hem gevonden heeft, weet ik niet. Maar hij vond daar Saulus, die daar kennelijk met zijn ziel onder zijn arm daar liep en dacht, ja, wat moet ik nou eigenlijk doen? Want de apostelen in Jeruzalem hebben me weggestuurd. Die hadden niks aan me. En dan ben ik hier al een aantal jaren. En ik dacht dat God mij geroepen heeft. En ja, Saulus die verkeert daar een beetje in een tweestrijd. En dan komt Barnabas eraan die zegt, Saulus, ga je met me mee naar Antiochië? Want daar heeft de Heer jou nodig. Nou, dan komt hij daar in Antiochië. En dan brengt Barnabas hem als het ware in de dienst van God. Menselijk gesproken, als Barnabas er niet geweest zou zijn, dan had Paulus ook zijn dienst niet kunnen doen. Ja, dus God heeft Barnabas gebruikt om Saulus in Antiochië te brengen. En dan staat er in vers 1, nu waren er te Antiochië in de gemeente al daar profeten en leraars, namelijk Barnabas, nou ja, dat was natuurlijk een hele bekende in Antiochië, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene. Dus het was nog een gemêleerd gezelschap, hè? Uit Noord-Afrika. Manaen en de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus. En toen heeft de Heer Saulus en Silas geroepen. Barnabas en Saulus geroepen om heen te gaan. En namen ze ook Silas mee, later. Maar hier zie je dus dat Saulus daar in Antiochië als leraar bekend stond. Een leraar in de gemeente, onderwijzend in de gemeente. Als we weer even teruggaan naar 2 Timotheüs 1, dan lezen we dat juist het feit dat hij door de Heer Jezus aangesteld is als heraut, als apostel en als leraar, dat was de reden, en dat staat er ook letterlijk in vers 12, om die reden draag ik ook dit lijden. Welk lijden was dat dan? Om die reden. Wij zeggen wel eens, niet klagen maar dragen. Maar hier zie je dat Paulus het lijden draagt. Als je leest over het lijden van Paulus, bijvoorbeeld in 2 Korinther 12 of iets eerder. Nou, dan is er een hele lijst die hij opzomt van het lijden wat hij doormaakt. Om die reden draag ik dit lijden. Die uitdrukking om die reden, of dit is de oorzaak van, dat kun je ook zo zeggen, kunt u bijvoorbeeld ook vinden in hetzelfde hoofdstuk vers 6. Daar staat ook, om die reden, herinner ik u eraan, hij knoopt het als het ware aan elkaar. In de Efezebrief staat dat hij op een gegeven moment zegt in Efeze 3, om die reden buig ik mijn knieën. En dan dankt hij God voor alles wat hij doet door de gemeente. Dus om die reden draag ik dit lijden. En zit Paulus gevangen? Zit Paulus in de gevangenis in Rome? Hoe gaat hij daar zelf mee om? Hoe kan Paulus omgaan met dat lijden? Hoe kon hij dat lijden dragen? Nou, er zijn hele mooie uitdrukkingen die Paulus hiervoor gebruikt. Laten we er een paar lezen. In Efeze hoofdstuk 4 vers 1. Ook de Efezebrief is geschreven vanuit de gevangenis, toen Paulus in de gevangenis zat. Hij heeft waarschijnlijk in totaal 5 jaar in de gevangenis gezeten, onderbroken door een korte periode. De eerste keer heeft hij 2 jaar in de gevangenis gezeten en de tweede keer heeft hij waarschijnlijk 3 jaar in de gevangenis gezeten. Maar er staat in hoofdstuk 4 vers 1 van Efeze. Hij noemt zich hier als gevangene in de Heere. Hij is een gevangene in de Heere. Dat betekent niet dat de Heer hem als het ware helemaal in beslag genomen heeft en dat hij als het ware gevangen is in de Heer. Nee, hij doelt hier werkelijk op zijn lijfelijke gevangenschap. Maar hij zegt, ik ben gevangen en dat ligt in het plan van de Heer Jezus. Dat noemt hij nog een keer in datzelfde boekje, in diezelfde brief. Als u kijkt in Efeze 6, dan zegt hij op een gegeven moment, vers 19, dan moedigt hij de gemeente aan om in die wapenrusting ook te bidden, die geestelijke wapenrusting. En dan vraagt hij, bid ook voor mij. En dan begint vers 19, dat mij bij het openen van mijn mond, denk weer even aan die term van heraut, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Ik vind dat zo'n tegenstelling, hè? Dat Paulus zegt, ik ben een gezant, een gezondene in ketenen. En ook de dagen, de jaren dat hij in ketenen vastzat, was hij toch nog een gezondene van Christus. En kon Christus toch nog tot zijn doel komen met zijn leven. Dat lijden stond Gods plan dus niet in de weg. Mogen we het zo zien? Het lijden dat Paulus droeg, stond Gods plan met Paulus niet in de weg. En Paulus wist, het is het lijden, ik ben een gevangene in Christus. En later zegt hij zelfs, laten we dat maar niet opzoeken, maar dat staat in dat briefje Filemon. In Filemon vers 1 en vers 9, daar noemt Paulus zich 2 keer een gevangene van Christus. Een gevangene van Christus. Niet een gevangene van de keizer, maar een gevangene van Christus. Dus in zijn lijden In zijn lijden stond Christus centraal. En dan kun je het lijden dragen. Dan komt het lijden niet zomaar uit de lucht vallen. Maar dan weet je dat God ook een plan heeft met soms hele moeilijke dingen in je leven. En natuurlijk, soms vraag je wel eens af, waarom is al dat lijden nodig? Waarom is het lijden in ons leven nodig? Waarom maken we deze dingen allemaal mee? En toch zegt Paulus, God komt ermee tot zijn doel, ook in ons leven. En het hoeft Gods plan in ons leven niet in de weg te staan. Want ondanks het lijden komt God tot zijn doel in ons leven. Christus stond centraal. Maar heel veel christenen in die tijd, die zagen dat niet. En die zagen de gevangenschap van Paulus als een nederlaag voor het evangelie. Die begrepen dat helemaal niet. En, ja, en dan staat er ook hè, dat zij in vers 12, om die reden draag ik dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet. Ik schaam me er niet voor dat ik gevangen zit. Want dat is Gods plan met mijn leven geweest. Zo heeft God het gewild. En dat woordje schamen, ja, dat komt natuurlijk ook in vers 8 voor van 2 Timotheüs 1. Daar staat, schaam u dus niet voor het getuigenis. En ik heb u dat de vorige keer gezegd. Het woordje getuigenis, als er staat, jullie zijn mijn getuigen, dan staat er letterlijk, jullie zijn mijn martelaren. Dat is een getuige, een martyrer. Jullie zijn mijn gemeente die, ja, die als het ware kiest voor het verworpen zijn in de wereld. En schaam je daarvoor niet. En dat staat ook aan het einde van vers 16. Daar wordt deze Onesiphorus genoemd in vers 16. Daar staat, daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet heeft geschaamd. Zie je er staan? Dus daar hoef je niet voor te schamen, zegt Paulus. Hij zegt zelfs, het is een eer voor jullie dat ik gevangen zit, dat ik ketenen draag. Dat heeft niets te maken met schaamte. Heeft er helemaal niets mee te maken. Voor velen was dit de reden om af te haken. En dat zie je vandaag nog wel eens, dat voor velen moet het evangelie als het ware een werelds succesnummer zijn. En als het niet een werelds succesnummer is, het evangelie, dan haken we af. He, dat is het succes, het welvaartsevangelie. Terwijl je juist in de Bijbel die lijn ziet van, als je Jezus wilt volgen, dan is het ook dat je vaak, en dat zegt de Bijbel letterlijk, dat je door verdrukkingen heen het koninkrijk gaat beërven. Dus het is niet de makkelijkste weg die we kiezen. Als we dan nog iets verder gaan, dan zegt Paulus hier in dat vers, in vers 12, laten we het even erbij pakken. Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet. Want, dan zegt hij zo mooi, ik weet. Iets verderop zegt hij, twee regels verderop zegt hij, want ik ben ervan overtuigd. Hij was niet vertwijfeld. Hij was niet in onzekerheid. Hij was er volkomen zeker van. Ik weet op wie ik mijn vertrouwen gevestigd heb. Ik vind het zo mooi dat hier staat, ik weet op, niet waarop ik mijn vertrouwen gevestigd heb. Of op wat, hè, op iets. Maar hij zegt op wie ik mijn vertrouwen gevestigd heb. Zijn geloof, zijn vertrouwen is gericht op een persoon. Niet op iets, maar op een persoon. En weet je, die persoon, dat heb ik vanmorgen ook nog tegen iemand gezegd, die persoon die is altijd dezelfde. Die gaat niet mee met onze emoties op. Die is altijd dezelfde, altijd maximaal. En die stelt nooit teleur. Het is zo mooi van Petrus, die zegt in 1 Petrus 2, wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Ik weet op wie ik mijn vertrouwen gesteld heb. Kijk, Paulus die zegt, in Azië hebben heel veel mensen mij verlaten. En als ik mijn vertrouwen op die mensen gesteld zou hebben, dan zou ik ook wegzakken. En het is ontzettend belangrijk, broeders en zusters, dat je nooit je geloofsvertrouwen richt op een persoon. Moet je nooit doen. Maar dat je alleen gelooft, je vertrouwen stelt op Hem. Op Jezus. Dat is ons doel van ons geloof. En dat is hetgeen waarvan Paulus zo zeker is. Ik weet op wie ik mijn vertrouwen gevestigd heb. En dat is zijn heiland. Dat is zijn Heer en heiland waar hij als het ware door het vuur voor gaat. En dan zegt hij ook, en diegene, daar ben ik van overtuigd dat hij bij machten is om dat wat hij mij toevertrouwd heeft te bewaren. Te bewaren, en daar staat er zo mooi, die uitdrukking wordt twee keer gebruikt, te bewaren tot die dag. Kijk maar aan het einde van vers 12, daar staat, hij zal dat wat hij mij toevertrouwd heeft bewaren tot die dag. En in vers 18, daar staat, de Heere geven hem dat hij barmhartigheid bij de Heere vinden op die dag. Ziet, het staat twee keer. Over welke dag gaat het dan? Over welke dag gaat het dan? Dat gaat over de dag waarop we de Heer Jezus ontmoeten. Paulus die zegt in de Filippenzenbrief, ik ben er zeker van, dan zegt hij ook zeker, dat hij die in uw werk begonnen is, dit ten einde toe zal voortzetten tot op die dag. De dag van onze Heer Jezus Christus. Hij bewaart ons. En dat staat zo mooi in, laat me even opslaan in Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17, daar staat, u kent allemaal wel die prachtige psalm, psalm 121, waar een aantal keren genoemd wordt dat hij zal u bewaren. En dan staat er in het midden van deze psalm, de Heere is uw bewaarder. Nou, en hier staat in psalm, in Johannes 17, vers 11, en ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. Ik kom tot u, heilige Vader. Bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, en dat zij één zijn zoals wij. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen. Zie je het staan? Hij is onze bewaarder. En dan staat er nog iets verderop in het 15e vers. Ik bid niet, Vader, dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Nou, dat is als het ware het Nieuwtestamentische psalm 121. Waar staat, de Heer is uw bewaarder. Hij bewaart ons. En Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd van dat wat hij mij toevertrouwd heeft. En Paulus heeft het op een gegeven moment over het ambt van heroud, over het ambt van apostel, over het ambt van leraar. God heeft hem hele grote dingen toegezegd, of als het ware in handen gegeven. En dat tot het einde van het leven van Paulus, heeft God dat bewaard in het leven van Paulus. Paulus heeft het nooit opgegeven. Paulus heeft nooit gezegd in zijn leven, oké, nou ben ik geen apostel meer, of nou ben ik geen leraar meer, of nou ben ik geen heroud meer. Hij heeft het bewaard. Het is bewaard gebleven, wat God hem toevertrouwd heeft. En natuurlijk, boven alles, het is het nieuwe leven in hem, wat hij ontvangen heeft in Christus. En daar was hij van overtuigd dat hij dat nooit kwijt zou raken. Er zijn twee voorwaarden die hier genoemd worden, waardoor het bewaard wordt. Er staat in vers 13, daar staat twee hele belangrijke dingen. Neem tot voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in het geloof en de Christus Jezus. En het tweede, bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat u is toevertrouwd. Twee hele belangrijke lijnen. Als wij ons willen, er staat aan de ene kant, bewaar u. En dat is een activiteit van ons. En aan de andere kant staat, hij zal u bewaren. Nou, hoe moet je jezelf bewaren in deze wereld? In de eerste plaats staat er, neem als voorbeeld de gezonde leer. Als het ware, neem het woord van God als leidraad in jouw leven. En leef daarnaar. Het woord van God is als het ware de blauwdruk, het voorbeeld. In het Grieks staat hier het woordje het type, waar we op mogen gaan lijken. Daar moeten we naar kijken. En daarom is het zo belangrijk om in deze tijd het woord van God te lezen, te kennen, te overdenken en toe te passen in ons leven. Dat is het één. En het tweede is, de Heilige Geest die in ons woont, die bewaart ons. En als de Heilige Geest de plaats krijgt die hem toekomt en in ons leven zijn werk mag doen, dan zal de Heilige Geest in ons ook ons bewaren. Nou, tot slot, dan zegt Paulus op een gegeven moment, en allen in Azië, dat is het klein Azië, die hebben mij verlaten. In Handelingen lees je op een gegeven moment dat Paulus in Azië was, of in Efeze was. En u weet, deze brief is gericht aan Timotheus die in Efeze werkte. Het gaat heel veel over Efeze in deze brief ook. Over dat wat hier gebeurt in de gemeente. En als Paulus dan in Efeze is, dan heeft hij daar, ik denk dat dit de gemeente is waar hij het langst als heraut, als apostel en als leraar gewerkt heeft. En dan staat er op een dat hij 2 jaar lang daar aan het werk geweest is. En die 2 jaar staat er, werd heel Klein-Azië bereikt. En heel Klein-Azië bereikt, hoort het evangelie. Wat een enorme kracht is er vanuit Efeze gegaan, hè, toen in die 2 jaar tijd. Het was net een olievlek die zich helemaal uitbreidde. Dus Efeze was een van de grootste en krachtigste en invloedrijkste kerken in die tijd. En dat staat ook dat Johannes op een gegeven moment zegt in de brief in Openbaring van, ga weer terug naar die eerste werken. Wat was het goed, mensen. En jullie zijn nog steeds wel zo actief, maar actie zonder liefde, dat werkt niet. Ga weer terug naar die eerste liefde. Hè? En zo schrijft Paulus dus, of Johannes dus ook aan deze gemeente van Efeze. Maar hier in 2 jaar tijd werd heel Klein-Azië bereikt vanuit Efeze. Nou staat hier in vers 15 dat allen in Azië hebben zich van mij afgekeerd. Nou, dat is nogal wat, hè. De meeste bijbelcommentaren die zijn het niet helemaal over eens wat hier nou precies mee bedoeld wordt. Zijn het nou alleen de leiders van de kerken? Of zijn het nou alle gelovigen? Dat weten we niet zeker. Maar één ding is wel zeker. Door zijn gevangenschap hebben heel veel mensen hun relaties met Paulus opgezegd. Gedachten, ja, maar dat was wel niet de bedoeling. Ze hebben zich geschaamd voor zijn gevangenschap. En ze hebben hem losgelaten. Onder andere staat hier Phygelus en Hermogenes. U kent ze toch wel, hè? Of niet? Wel eens tegengekomen deze 2 mannen in de Bijbel? Wie is er wel eens tegengekomen in de Bijbel, buiten dit vers om? Ja, dat is helemaal een quizvraag, hoor. Nou, mensen, het zijn hele onbekende mensen. We weten helemaal niets van deze mensen. Het enige wat we van deze mensen weten, dat is, ze hebben Paulus in de steek gelaten. Ze zijn niet gekend. Het zou best kunnen dat God ze ook helemaal niet kent. Hun namen zijn onbekend. He? We hebben niks. Helemaal niks. Maar die andere, Onesiphorus, die wordt wel genoemd. Er wordt zelfs heel wat over hem genoemd, over het huis van hem. Dat zie je ook aan het einde van deze brief, dan wordt deze man nog eens een keer genoemd. Doe de groeten aan Priscilla en Aquila en aan Onesiphorus met zijn huisgezin. Weet je, als je God wil dienen en als je bereid bent om de schaamte te dragen, dan blijven je namen bekend. Dan ben je door God gekend. En dan Ja, dan gaat God jou zegenen. En dan staat er ook zo mooi dat Paulus zegt. En weet je, de Heere geven jouw barmhartigheid op die dag. He, dat je een, als het ware met ruime vrijmoedigheid voor het aangezicht van God mag verschijnen. En waarin de Heer je zo zal zegenen. Niet alleen het feit, weet je, zegt Paulus, hij heeft me gezocht in Rome. Vanuit Efeze, waar deze Onesiphorus hard aan het werk was. En veel gedaan heeft, dat staat ook. Hoeveel diensten, goede diensten hij in Efeze bewezen heeft, dat weet gij allen. Daar eindigt het stukje mee. Dus hij was echt dienstbaar in de gemeente van Efeze. Maar ook had hij het in zijn hart om op een gegeven moment naar Paulus te gaan. In de gevangenis. En dan komt hij in Rome. En dan vraagt hij aan broeders, aan misschien wel Joden, van waar kan ik Paulus vinden? Ik zou niet weten hoor. Want er staat, hij heeft mij ijverig gezocht, langdurig gezocht, met grote ijver heeft hij me gezocht. Dus Paulus was niet zo makkelijk te vinden in die grote stad Rome. Maar ja, dan ga je toch gewoon naar de gevangenis? Nee, daar was hij niet. Waar zat hij namelijk? Laat het even tot slot lezen in Handelingen. Handelingen hoofdstuk 28. Hij gaf het niet zo makkelijk op. En hier zie je dus al, omdat Paulus zo moeilijk te vinden was. Daar zie je al hoe eenzaam Paulus daar was. Hoe die zo in de steek gelaten was. Hij zei ook, toen ik terecht stond, er was er niemand die naast me stond. Niemand die mij aanmoedigde. Ik stond er helemaal moedersiel alleen. Nou, dan staat er in Handelingen 28, vers 30. Handelingen 28, vers 30. En hij bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning. En ontving allen die tot hem kwamen. Predikte het Koninkrijk Gods, onderricht gevende aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. 2 jaar lang. En dan denk ik wel eens, Paulus, hoe heb je nou de huur kunnen betalen? In zijn eigen gehuurde woning. Wie heeft jou nou ondersteund? Wie heeft je nou daarmee mee geholpen? Want hij kon niet meer tenten maken. En dan is het toch wel heel mooi dat er mensen waren zoals Onesiphorus, die hem verkwikt heeft. Die hem bemoedigd heeft. Mensen uit Filippi die kwamen. Maar dat waren er niet zoveel meer. Maar die maakte het wel mogelijk dat hij die eigen gehuurde woning er had. En gewoon het werk van Heroud, apostel, hij schreef de brieven met apostolisch gezag, en leraar, wat God hem toevertrouwd heeft, tot op het einde toe vast kon houden. Tot op die dag. En zo zien we dat God in het leven van Paulus begonnen is. En het ook zeker voleindigt. En ook in ons leven.